Geliefde gemeente, het woord voor onze overdenking vindt u in het u eerst gelezen schriftgedeelte uit de profeet Jesaja, hoofdstuk 63 en daarvan het negende vers, Jesaja 63 vers 9. Daar spreekt het woord van de Heere aldus: in al hun benauwdheid was hij benauwd. En de engel zijns aangezichts heeft hem behouden door zijn liefde. En door zijn genade heeft hij hem verlost. En hij nam hem op en hij droeg hem al de dagen van ouds. Tot zover schrijft hij hierboven: benauwd hij. Ik denk dat de meeste mensen wel weten wat benauwd is, zo in algemeen gesproken. Benauwd. Ja, dat kan ontzettend veel oorzaak hebben. Ik wil er ook in het algemeen iets over zeggen. In het algemeen en in het bijzonder. Maar in ieder geval, het lijkt wel zo te behoren dat benauwdheid en angst een wezenlijk bestanddeel is van het menselijke leven. Sommige deskundigen, denkers, hebben zelfs gezegd, ja, het is hoofdbestanddeel van de mensenleven. De benauwdheid, de angst, de aanvechting, de vertwijfeling, dat kan op alle dingen betrekking hebben. Op je ziel, op je lichaam, op je hele persoon. Benauwdheid. Het woord benauwdheid, ja, dat zou ik eigenlijk daarmee willen aanduiden. Je zit in een doodlopende weg. Waar je niet uit kunt komen. Je bent ingesloten. Ingesperd. Je bent alleen. Je bent eenzaam. Er is in je waarneming niemand die je helpen kan. Er is niemand die werkelijk deelneemt aan je leven. Je staat in dat grote koude heelal. Op die druk bevolkte wereld. En toch. Je bent helemaal alleen. Met je eigen moeite, met je eigen zorgen, met je eigen verdriet. Ja. In Indië, in een gevangenis, in de tijd dat de jongens in Indonesië zaten, waar zo'n 200 gevangenen zaten, in hun celletjes, als die directeur dan 's avonds de ronde deed langs die lange rijen deurtjes, dan keken meestal door die gluurgaatjes, keken een paar benauwde ogen de gang op. En dan werd er gefluisterd: meneer, ik ben zo bang. Ik ben zo benauwd. Ja. Kijk. Freud heeft gezegd. Ja, daar hoeft het niet mee eens te zijn uiteraard. Een mens komt uit de verborgenheid van de moederschoot in de ruimte, in de grote wereld. Op het moment dat de navelstreng wordt doorgesneden, is er iets, is in principe daar de angst geboren, de benauwdheid. Ver weg uit de beschutting van de moeder, moet dat nietige mensje zelf verder. Dat wordt wel opgevangen als het goed is door de koesterende liefde van de moeder en misschien een omgeving, maar toch, de basis ziet hij daar van de angst, van de benauwdheid, van het alleen steeds eenzamer worden. Ja, hoe zullen wij nou op bijbelse manier die benauwdheid benaderen? Er is heel veel benauwdheid, hè? Dat weet je uit de Bijbel, om nog even nu in het bijzonder over de benauwdheid te spreken. Je komt het zo vaak tegen in de psalmen, bij de profeten, bij de geschiedenissen van David en noem maar op. Dan lees je altijd weer van die benauwenissen. Benauwdheid, angst. De benauwdheden des harten die zich wijd hebben uitgestrekt. Soms door de druk van de vijanden, de tegenheden. Soms onder de beschuldigingen van de heilige wet Gods. Soms onder het gewicht van de zonde, van eigen meelaatsheid, van eigen zondigheid en verkeerdheid. Je komt soms vanwege ernstige ziekte die het lichaam aantast. Op alle mogelijke manieren vind je in die Bijbel over de benauwdheid gesproken. De benauwdheid ook. En nou komen we even tot aan de wortel. Ik noemde straks dat idee van dat kind wat uit de moederschoot komt. Uit de geborgenheid. Uit de warmte. Uit de beslotenheid. De bescherming van de moeder. Dat mag je gerust even in gedachten houden. Maar dan op Bijbelse wijze. Wij zijn God kwijt. Wij zijn uit God uitgegaan. En de band van de gemeenschap met God is doorgesneden. En direct is het de angst, de benauwdheid. Waarom zijn ze zo bang? Waarom voelen ze zich zo beklemd, Adam en Eva? Waarom zijn ze opeens zo schuw? Ze zijn alleen in hun waarneming. Ze zijn uit de beschermende hand van God. Ze derven zijn heerlijkheid. En nu is alles opeens anders geworden. Ze voelen zich eigenlijk niet thuis in het paradijs. De bloemen, de planten, de bomen, de dieren, de vogeltjes, alles is anders geworden. Ze zijn schuw. Ze zijn angstig, benauwd. Als ze wat horen, dan kijken ze verschrikt op of om. Ze zijn uit de schoot van de gemeenschap met God. Van zijn bescherming. Van zijn goedheid die rondom hen was, zijn ze uit. En nou voelen ze zich alleen. Nou zijn ze alleen. En daar zie je de wortel van de angst, van de benauwdheid, van de doodlopende weg. En dat manifesteert zich op allerlei terreinen. Dat doortrekt het hele leven. Je kunt nog een stap verder doen. We zijn de liefde kwijt. De liefde. De liefde die de vrees buiten drijft. Die de benauwdheid uitschakelt. Die liefde, die wetenschap van de liefde. Eeuwige armen dragen mij. Ik roep mijn God om mijn gelukkig lot kwijt. En nou vertakt zich dat in ons hele leven. In alle vormen. Mensen onderling, wat kunnen ze eenzaam zijn? Wat kunnen ze benauwd zijn? Omdat ze gewaar worden. Geen liefde, geen bescherming, geen openstel, geen plaatsje om naartoe te kunnen vluchten. Boven niet, beneden niet. Dat is een van de ergste dingen. Als een kind zoiets denkt. Als een vrouw of een man het zo aanvoelt. Op een bepaald moment in het leven. Ik ben alleen. Ik ben alleen. Er is niemand die mij werkelijk begrijpt. Opvangt. Draagt. Oh, wat kan dat een vreselijke vorm aannemen? Die waarwording. De mens helemaal in de war raakt. Dat hij niks meer ziet dan grauwheid en zon. zoiets naakt op de wereld gekomen. En nog naakt. En straks naakt van de wereld af. Geen huis om in te wonen. Geen armen om in gekoesterd te worden. Geen orgaan om de liefde te geven of te ontvangen. Dat zou wel eens de wortel kunnen zijn. De liefde. Dat is toch aardig, een wonder. Ook al is iemand ziek, ook al gaat iemand sterven. Al is die wat dat betreft menselijk gesproken op een doodlopende weg. Als de liefde is. Als die gedragen wordt. Als die geholpen wordt. Als die aangesproken wordt. Als die voelt dat mensen zo ver mogelijk met hem meegaan. Wat is het verwoestend. Als je ergens bent. En je hebt ook de wetenschap dat je weldra gaat sterven. En je ligt er als een nummer. Er is geen tijd voor. Voor een woord. Voor een gebaar. Wat is dat erg. Wat een benauwdheid kan dat brengen. Een soort benauwdheid dat je in staat zou zijn om uit een huis of uit een kamer of een ziekenhuis weg te kruipen en maar ergens onder een paar struiken te gaan liggen. Net als een vogeltje. Of een ander diertje dat wegkruipt alleen. Om daar dan maar te sterven. Benauwdheid, ach. Het is zo onlosmakelijk deel geworden van het leven. Dat van zijn bron is afgesneden. Van zijn wortel. God. Die vrees heeft pijn. En die is niet volmaakt in de liefde. Want de liefde drijft vrees, benauwdheid, angsten opzij. In al hun benauwdheid. Dat is wat geweest. Het is een gebed wat we hier hebben horen lezen. Een stukje uit het gebed. Van een profeet. Van een man die zich de tolk weet van een volk. Wat voor een volk? Een volk dat als het ware uit de nood en door de dood heen vastgehouden werd door God. Een volk door de Heere uitverkoren in liefde en ontferming. Niet omdat het zo'n goed volk was, zo'n dapper volk, zo'n bevestigd volk, zo'n bekeerd volk. Nee, maar uit vrije goedheid was hij dat volk een vriendelijk bescherming. Aanschouw de rotssteen waaruit gij gehouden zijt en de bornput waaruit ge genomen zijt. Denk aan Abraham, uw vader en Sarah. Wat een benauwdheden. Gij hebt mij geen zaad gegeven. De bezorger van mijn huis is deze Damaskener. Wat een leven. Als je hem ziet gaan door de aarde en over de aarde. Er viel een schrik en duisternis en benauwdheid op Abraham. Toen de Heere niet kwam naar het offer. Denk aan Isaac en Jacob, denk aan allemaal. Wat is die bang? Doodsbang. Daar als die weet, daar komt mijn broer aan, Esau. Hoe wijd strekte zich de benauwdheden van zijn hart uit? Jozef, Benjamin, Rachel, Lea, alles bij elkaar genomen. Wat zie je er een lijn doorlopen van benauwdheden. Denk aan het volk uit Abraham gesproken. Er waren goede tijden. Tijden van blijdschap dat Jozef in het middelpunt stond en dat Jozef in zijn trouwe zorg uit de voorraad sturen rijkelijk aan zijn broeders gedacht. Maar er kwam weer een andere tijd. Een tijd van verdrukking, een tijd van benauwdheid. En dat was een benauwdheid, zou je zeggen, ja, zo'n creatuurlijke benauwdheid. Je moet het nog niet altijd in verband brengen met dat hoge, diepe gehalte van benauwdheid. Ik ben God kwijt. Maar die mensen, die zijn slaven. Die worden bedreigd in hun leven. Die schreeuwen het uit onder de zweepslagen. Ze zijn aan alle kanten ingespet door de macht van de Egyptenaren. Ze zijn in het diensthuis. En er is niet anders voor ogen dan de dood. De benauwdheid. Daar gaat Mozes als klein kind. Niet alleen uit moeders schoot, maar ook in het biezenmandje in de Nijl. Met trillend hart en leden staat Mirjam te kijken hoe het afloopt. Oh, ga eens door heel de geschiedenissen heen. Wat een benauwdheid. En ergens kun je zeggen, ja, die benauwdheid hoort erbij, want wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van heils vooraf. En wij hebben God verlaten. We zijn zelf uit die beschermde schoot uitgekropen in die koude, naakte werkelijkheid van een leven zonder God, zonder liefde, zonder bescherming, zonder huis om echt in te kunnen wonen. In al hun benauwdheid. En het is nog wat. En ik ga er niet zo ver in, dus blijf daar te lang in hangen. Maar strek het zo ver en zo breed uit als je maar wilt. Zonde. Want benauwdheid heeft te maken ook met zonde. Niet alleen die eerste zonde in het paradijs, maar met alle zonden. Zonde brengt ons in de klem. Zonde is als een gevangenis waar we in opgesloten zitten. Dat gedichtsel van ons mensenhart, dat alleenlijk maar boos is van zijn jeugd aan, dat brengt hem geen blijdschap, maar benauwdheid. Nou, zo zijn dat hele leven getekend als muren die steeds dichter bij elkaar komen. En zo. Dat kan een helse kwaad zijn. En waar is God? Waar is God? Ja, oh, deze man heeft eerst een beroep gedaan op die God die in zoveel grootheid en liefde heeft gedacht. Zijn goedgunstigheid, zijn genade heeft groot gemaakt. In al hun benauwdheid. Staten. In al hun benauwdheid. Wat hij. Dat is toch wel erg. Menselijk. Gezegd. God. In God is toch geen benauwdheid. Ja. Men noemt dat een mensvormige manier van spreken. Maar wij weten zo weinig van God. We weten ook van toorn en droefenis in God. Staat in de Bijbel. Maar benauwdheid. Hij is de God der blijdschap en der verheuging. Maar het staat er. En al weten wij dan dat de Heer uiteraard mensen taal gebruikt om zich bekend te maken, laat het toch eens even in zijn volle gewicht staan. Hij was benauwd.
in al hun benauwdheid. Hij zag in dat verloren volk toch zijn kinderen, zijn schepselen, die hun eigen graf hebben gegraven en nog bezig waren hun eigen graf te graven. Hij was een vader die ziet de ellende van zijn zoon of van zijn dochter. Die ziet dat het verkeerd gaat. Die ziet dat het verkeerd moet aflopen. Die ziet hoe alle machten en krachten bezig zijn om dat kind in te sterven. Ook al roept dat kind, ik ben niet bang. Ook al zegt dat kind, wie is de Heer? Ook al vergeet dat kind, ook al liegt dat kind, maar vader van de tijd, ze zijn immers mijn volk, kinderen die het liegen zullen. Die toch de trouw wel zullen bewaren. Die toch geen andere goden, geen andere vader zullen kiezen dan mij. Die hem bevrijd. Hij was benauwd. God. In hun benauwd. Het deed een pijn in zijn hart. Het smartte hem. Niet alleen dat hij die mens gemaakt had, maar het smartte dat dat kind als het ware bezig is aan een helvaart. Bezig is aan een ondergang. Bezig is om de maat vol te maken. Liefde. Liefde. Dat God die zo oneindig groot is, die geen mens is zoals wij. Ongeschapen van eeuwigheid tot eeuwigheid. Dat hij innerlijk daarmee bezig is. Dat hij zegt, ik laat je los. Nee, ik laat je niet los. Ik vergeef het je nooit meer. En hoe zal ik je overgeven, o Efraïm? God die zegt, ik zal je verdoemen. Ik zal je verpletteren, zoals ik al die volken verpletter, dat het bloed aan hun gewaad spat en al hun kracht op de aarde wordt uitgestort. Zal ik alleen doen, dan is er niemand die mij helpt. God, die zegt, vervloekt zijn zij. En tegelijk, innerlijk bewogen, vergeven die al te menselijke uitdrukking, innerlijk verscheurd, meer dan een vader, wie zal er borg zijn voor dit geslacht met zijn hart. God die weg moet doen, en God die niet kan wegdoen. God die voor eeuwig moet verstoten, en die tegelijk met ontferming bewogen is, met wat verloren is, met wat vertrapt is, met wat ingesperd zit in Egypte, in de zon, in de godsverlating, in de liefdeloosheid. O, hoe is het mogelijk dat een eenzijdige ontferming en beweging in God, dat mensen, dat weet je ook bij je zaak, dat de benauwdheid zo groot kan zijn, boven ons en onder ons, dat de mens vloekt. Vloekt op God. In dat verduisterde land van Naphtali en Zebulon, dat verachtelijke land, dat gevloekt wordt. Waar het volk in zulke dikke duisternis was. Dit is hun reden in dat volk. Ze liggen niet mee naar wekken vanuit zichzelf. Ze werken tegen. Ze zien God aan voor de duivel. En de duivel voor God. Ze zien de zonde als het paradijs. En het paradijs zien ze als een plaats van kwelling. Ze zien de zaligheid niet in. Zo radicaal is die navelstreng als het ware doorgeleefd. En toch, God de naam. God, ja. Die als een daad, hoor, als een daad van betrokkenheid bij Jacob, bij Israël, bij Mozes, bij, ja, noem maar op. Die als een daad van betrokkenheid innerlijk in zijn ingewand ontroerd is. Met de gang van zaken. O, in al hun benauwd staat. Kun je het begrijpen? Kan de Heer dan benauwd zijn? Nee, benauwd. Vanwege mijn zonde? Vanwege mijn gebrek, gemis aan liefde? Kan de Heer dan benauwd zijn in datgene wat toch uiteindelijk ik zelf over mijn hoofd gehaald heb? Al heb ik veel wonden gezocht, hij heeft mij toch goed gemaakt. Ik kan het ook allemaal niet begrijpen. Het is goed te begrijpen. Maar God komt hier zo dicht bij u, benauwd mens. Zo wil hij juist die benauwdheid doorbreken, uw benauwdheid. Dat God bij, boven, na, dat hij niet vergeet. Dat hij erbij betrokken is tot in het diepst van de wezen. God wil juist door deze openbaring van zijn eeuwige liefde, uw koude, mijn koude, liefdeloze hart verwarmen. Dat ik mijn ogen nog opsla. Tot de God van mijn leven. Dat de achterdocht en de twijfel en de muren en de doodlopende weg. Dat het doorbroken wordt door die God. U zegt het niet. Ik ben dat niet zo. Ik merk dat niet zo. Ik wil met mijn slotten bevrijd, maar ik voel me niet bevrijd. David werd ten slotte gewassen. Hoe meelaat, maar ik voel me zo zwart en meelaat. Mozes werd door God omhelst, maar ik voel me niet omhelst. Ja, weet je wel, maar hoeveel eeuwen was het duister in Egypte? 400 jaar. Hoeveel jaren verstreken er tussen de gebeurtenissen? Luister nou, als er nou niks is, dan moet het zomaar in het gezien. God is ook benauwd. Hij Hij staat niet altijd als die reddende triomfator en overwinnaar daar in uw leven. Dat je zegt, oh, nou ben ik eruit. Hij haalt ons er wel uit op zijn tijd. Maar hij is ook in de benauwdheid. Daar heeft hij deel aan genomen. Dus als u of ik denken, hij is er helemaal niet, dan is hij er juist wel. Maar dan is hij er als die benauwde God. Dan is hij de zwijger in zijn liefde. Hij is er wel. O, God is niet altijd in de verhoging. God is ook in de stilte van het zwijgen. God is ook in de tranen van verdriet. Van verlating. Van geen huis te hebben om te schuilen. Daarom, geliefde in de Heer, laat de helse strik van Satan ons niet dwingen. Want hij zegt, God zal u nu niet meer verlossen als wel eer. Geen zegen is u beschoren. Waar is uw God? Uw God is ook in de stilte. In het zwijgen. In de benauwdheid. Zulk een ontferner is hij. Dat hij daar gebogen en beladen bij betrokken. In Christus Jezus. In al hun benauwdheid was hij benauwd. En de engel zijns aangezicht heeft hem behouden. Die man kijkt even naar het verleden, die profeet, die tolk. Om daarop straks te pleiten. Ja, o God. God van Abraham, Isaac en Jacob. Zult gij ons eeuwig vergeten. De engel zijn aangezicht. Wij weten, ik ga er ook niet in diep op in, de engel zijn aangezicht is in het Oude Testament een aanduiding en meer dan dat van de tweede persoon. Van het goddelijk wezen, de Zoon. Het was als het ware een vooruitgrijpen op het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. De engel zijn aangezicht, die we telkens weer tegenkomen, is dus niet een geschapen engel, zoals Gabriel. Maar de engel zijn aangezicht is een openbaring van de Zoon. Van God, van Jezus Christus in het Oude Testament. Weet je waarom hij engel des aangezichts wordt genoemd? Omdat dat verborgen gelaat van God in hem zichtbaar wordt. Omdat die verlossende engel, die vooruit treedt, omdat die als het ware de uitdrukking is van de Vader. Nieuw Testament is gezien, zou je kunnen zeggen, Filippus, die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Mij gezien. Misschien mogen we het ook hier aan verbinden. Nou, hun benauwdheid. Vader is niet gekruisigd, maar vader is wel benauwd geweest. Mede benauwd. Die mij gezien heeft, die heeft de vader gezien. De engel zijn aangezicht. Wij weten niks van God buiten die engel des aangezicht. Want het gezicht van de Heere God was verborgen. En door onze zonde zijn wij het gezicht op God kwijtgeraakt. Er is geen rustpunt meer, het oog wordt niet vergaderd van die, het oor wordt niet vervuld van hoor. Maar nu de engel zijn aangezicht, dat is de Heer Jezus Christus. Die als een engel het volk voorging. Die engel, die benieuwde hem, die verschoonde hem, die leidde. Die verborgen engel bij de aangezicht, dat was de genade en de ontferming van de Heer Jezus Christus. Die zuchtte voor hem, bij God, die stak de wolkkolom en de vuurkolom aan, avond en morgen. De engel bij de aangezicht. Nooit heeft God zich voller, duidelijker kunnen uitdrukken dan in die engel zijn aangezicht. Hij is uitgedrukte beeld van de vader zelfstandigheid. Hij is het beeld van de onzienlijke God. Niemand heeft ooit God gezien die in de schoot des vaders is. Die heeft hem ons verklaard. Die engel van die behouden is, waar God enige liefde in openbaar komt. Die was het, die telkens weer zijn behoudende armen naar hen uitstrekte. Al hadden ze het zwaar verzonderd, ze zijn weer telkens afgeweken en door hun zonde uitgeteerd. Nochtans was God met hen begaan. Hij zag hun angst, hun tranen aan en hun latere vergoedheid. Hij dacht aan zijn bestaafde verbond. Het is ook de engel des verbonds. In hem is het vast en zeker en onbeweeglijk. O, die engel die voor ze heen ging, die hem behield. Die toen reeds bij de Vader opgetreden is, ja van eeuwigheid af. Ik kom, o God, om uw wil te doen. Hij vormde als ware de schutsmuur tussen het volk, een zondig volk, en een rechtvaardig God. Hij vormde eigenlijk de beveiliging. Hij was de hoop van de doortocht, en de uittocht, en de intocht. In het land Kanaan. Hij heeft ze behouden. Ja, maar er zijn een hoop mensen omgekomen. En er zijn een hoop mensen door hun zonde verslagen. Jawel, maar daar gaat het nou even niet om. Het gaat er even daarom dat God zijn eeuwig verbond, zijn welbehaar, waarmaakt, uitvoert in de tijd. Ik weet hoe het vast. Gebouw van uw gunst bewijzen, naar uw gemaakte plek in eeuwigheid zal reizen. Daar gaat het. Door zijn liefde en door zijn genade heeft hij hen verlost. Heeft hij hen verlost? Liefde. Voor zulke eeuwige. Ja, maar dat is ook liefde. Tot een zoon die uit Egypte geroepen werd. Liefde. Liefde in de drie-eenige God. Om het zo te doen dat zonder dat God deugden worden gekregen. Zonder dat hij zijn gerechtigheid laat vallen. Dat kan niet. Dat kon niet. Dat toch die liefde die inhoud krijgt. Dat God zondaar behoudt, redt, bevrijdt, er doorheen trekt, eruit haalt, door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Ter dood, over de dood heen, zal hij ons geleid door zijn liefde en door zijn gunst, genade, gunst. O, wat zal dat? Hier is het een wonder. Maar het zal toch, hier kunnen wij er niet aan beantwoorden. Wij kunnen niet beantwoorden aan wat God is en doet. Daar blijven wij in steken, omdat wij aardmensen zijn. Maar wat zal het gejuich en het gezang voor eeuwig losbreken? Vanwege die liefde en die genade, onverdiend, zaligheid. Alle roem is uitgestoten. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Ik roem in vrije gunst alleen. Ja, eer ik nog was geboren, eer God hand die alles schiet, iets uit niet tot aan zijn riet, had zijn liefde mij verkoren. God is liefde, o engelen stem, mensen toch verheerlijkt hem. Door zijn liefde en genade heeft hij ze behouden, verlost. Hij nam ze op. Zoals in Deuteronomium staat, als een avond die zijn nest opmaakt en zijn vleugels uitspreidt. En die jongen die nog niet kunnen vliegen, die fladderbeestjes op zijn vleugels dragen. Ik toch leerde Efraïm gaan. Zo draagt hij, zo droeg hij dat vloot, zegt de profeet. Hij nam hem op, die zinkende, die verdrinkende zondaar. Die zwarte zondaar, die zwarte bruid. Hij nam ze op. Ja, hij zegt tot ze, leef. Ja, leef. Midden in het bloed. En als ook dat alles verzondigd is. En die zwarte bruid, haar mooie kleed, heeft bezoedeld en verontreinigd. Dan zegt hij, scheppend. Keer nogthans weder, afkerig kind, en ik zal je afkeringen genezen. Ik zal je toch hem zalig maken voor een gelijk een arend zijn nest opwekt. En hij draagt zijn jongen op zijn vleugelen. Zo is God voor Israël. Zo is God voor ellendige zondaar. Ze denken, nu tuimelen we in de afgrond. In die grote wereld. In dat koude heelal. Uit het nest. Weg voor eeuwig. Maar opeens is het. Opeens. Een parachute kun je niet vertrouwen. Die kan nog wel eens een keer niet opengaan. Dan loopt het slecht af. Maar die God is alle vertrouwen waard. Hij is eronder. En hij draagt eeuwige armen. Dat woord doet er ook aan denken. Eeuwige armen zijn onder. Ook in de benauwdheid. Ook in de verlating. Ook in de angst. Ook in de eenzaamheid. Ja. Dat is het juist. Daar is God. Hoe weet je dat? Nou, dat klopt. Ja, we zijn er niet uit, daar gaat het niet om, maar ik bedoel, daar gaan we alleen naar huis. En hij begon verbaasd en zeer beangst te worden. En laat Marcus van mij. De borg. De engel zei daar, gezegd. in ons vlees en bloed aangekomen. Hij begon opeens die kwallen. Opeens kwam die zwarte schaduw. Jezus had heel wat meegemaakt aan verzoeking, aan benauwenissen. Maar tijdens mensen, ik zei al, als je nog maar iets of iemand hebben zou, die je draagt, met je angst, met je benauwdheid, met je pijn, met je lichaam, met je ziel, als er maar iemand is, die met je meegaat, dan is het anders. Maar toen begon hij verbaasd en zeer beangst. Hij had altijd gezegd, Vader, ik weet dat u me altijd hoort en verhoort. Hij had altijd in die vertrouwelijke omgang onder een open hemel geleefd. Hij was immers opgegroeid en opgewassen in genade en kennis bij God en bij de mensen. Maar nou komt de rekening, die wij niet kunnen betalen. Wij zien die rekening op tafel liggen en we weten al geen raad meer van benauwdheid. Ons hele leven staat het teken dan van de benauwdheid. Maar bij hem komt die echt en hij begon. Verbaasd, zeer angstig. Er wordt aan de navel streng van het leven gesneden. De beschutting, dat is alles erg. Wij zijn nooit wezenlijk nog van God verlaten in de volle zin. Dan waren we niet meer geweest. Maar nou ziet en ervaart Jezus die beker in Gethsemane, die inhoudt ook dit, dat die streng, die levensstreng wordt doorgesneden, om buiten te zijn, een eeuwigheid buiten. Daar ligt de wortel van de klacht, van de uitroep, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? De Grieken gebruiken hetzelfde woord, om verlaten en om verraden aan te duiden. Het is beter verlaten. Maar het is het prijsgever. Het prijsgever. Het was een diepe vernedering voor de borg en middelaar dat hij in onze benauwdheden kwam, in onze geboorte, in onze opgroeien, in onze kindertijd, in, noem maar op, dat hij in dat alles ingekomen is. En gelijk als wij vertocht geweest, nog zonder zonde, dat er nog heel wat. Maar het allerergste wat hem doet huilen, hem doet denken, dat zijn angst groot wordt voor de dood toe. Dodelijke angst. Dat is, als hij gevoeld uit prijs gegeven, God leidt de streng door. Je weet niet hoe het zeggen moet. Het is niet door mensen te bevatten. Is het een verwijt? Is het een... Nee, het is geen verwijt. Hij zegt, mijn God, waarom? Dat is het allerergste wat bestaat, als hij dan zo overblijft. Dat is het teken. Het bewijs. En God troost ons ermee dat hij in alles benauwd is. Dat hij mede benauwd is. Dat hij onze benauwdheden op zich heeft gelaten. Om in die God verlatenheid niet te vloeken, zoals wij, Niet in de opstand, zoals wij. Niet in het morgen. Maar in het gewillig aanvaarden van de prijs, de rekening die betaald moet worden. Liefde. De liefde uiting houdt op. Zij antwoordt niet. De vader heeft het al bedankt gehad. Maar ze hebben op God getrouwd en ze zijn geholpen geweest. Maar ik ben een wortel en geen man. Een spot en smaad van mensen. Golgotha. Ja. Daar is hij eronder gekomen. En erin gekomen in de volle zin van het woord. Daar heeft hij geweest en gevast. En gehongerd en gedorst naar de levende God. Daar is alles weggevaagd. Daar klonken de stemmen van de boze geesten. Waar is nou God? En God was in Christus. Kun je dat? Neem het nou. God was in Christus. De wereld met zichzelf verzoeken. Onbestemd. Hij heeft ze gedragen. Ja, hij heeft onze ongerechtigheden op zich geladen. Die het lam God dat de zonde der wereld wegdraagt. Ik hoop zo dat er nou niemand troosteloos naar huis gaat. Niemand dat de benauwdheid de overhand heeft of de angst. Golgotha staat opgericht in het midden van de tijd, het kruis. En ook in deze schijnbaar God verlaten tijd kunnen we er niet aan twijfelen, mogen we niet eraan twijfelen. Hij is erbij, hij is erin. Door ramp en nood, door duisternis en leeg te steken, gaat hij recht op het doel af. Schep dan moed. Uit zijn opstanding, die een opstanding was, uit de dood. Haal adem en houd het in gedachten. Door de nacht, hoe zwart, hoe dicht. Voert hij zijn kind en zijn volk naar eeuwig licht.